Goedenavond, gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Kroon uit Antwerpen zal voorgaan. De organist is vanavond Rob Evers en de bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente naar mevrouw Vermeulen Hogerheide gegaan. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor de voorjaarsactie voor de voorjaarscollectie van de GZB. Collecte van de GZB, excuus. Bestemd voor ondersteuning van de jongeren van de kerk in Indonesië. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecten worden van harte bij u aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande psalm 84 vers 1 uit de nieuwe psalmruiming. Wij wensen u allen een gezegende dienst toe.
Goedenavond gemeente, laten wij een moment stil zijn voor persoonlijk gebed. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die de werken van zijn handen nooit laat varen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. We vervolgen nu psalm 84, de versen 4 en 6. Ja, gemeente, ik vind het fijn om in uw midden te zijn. Het is voor mij de eerste keer hier in Heteren. En ik hoop dat we met elkaar een goede dienst zullen hebben tot eer van Gods naam. We hebben zojuist gezongen over God als zon. God, onze Heer, die ons mild bestraalt als de zon. En straks gaan we daar ook verder met elkaar over nadenken. We gaan het gedeelte lezen met elkaar van de verheerlijking op de berg, waar Jezus plotseling ook wordt veranderd van gedaante. En zijn gezicht en zijn kleed straalt als de zon. Dat is helemaal in lijn met Psalm 84, vers 6, die we zojuist hebben gezongen. Ik stel voor dat we nu belijdenis doen van het geloof. En dat we dat doen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik weet niet of u gewoon blijft zitten of gaat staan, maar prima. Ik zal de geloofsbelijdenis van Nicea dan voordragen en u kunt die beantwoorden met een amen aan het eind. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken, dat wil zeggen door Christus, ook alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en de mens is geworden. Die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en die zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten wij hierop antwoorden met het lied uit Op toonhoogte 180. Er is een verlosser. Op toonhoogte 180.
Oh,
Laten we samen bidden. Heer onze God, in de eerste plaats willen wij u heel hartelijk danken dat u ons naar uw huis hebt gebracht vanavond. Wat een voorrecht is dat, als we vandaag horen en ook gisteren over zoveel mensen die in schuilkelders zitten, zoveel die getroffen zijn door geweld, een oorlog waar maar geen einde aan lijkt te komen, in verschillende fases en dat het nu weer is opgelaaid. Heer, als wij ons dat bedenken, dan kunnen we u alleen maar heel dankbaar zijn dat het bij ons vrede is. En dat u ons zomaar de genade en de mogelijkheid geeft om hier naar de kerk te gaan. Om elkaar te ontmoeten en om naar uw woord te luisteren. Dank u wel, Vader, dat u met ons bent geweest op deze dag. Wij danken u ook voor de zegen van deze ochtend. Toen het zo vol was in de kerk en dat er twee kinderen gedoopt zijn. Heer, dat teken van uw trouw, dat teken ook van het opgenomen te zijn in de kerkgemeenschap en dat we dat voor onze ogen hebben mogen zien. En ook mogen zien dat Jezus Christus ook als het ware onder water is gegaan, de dood is gegaan en is opgestaan. En dat daar de doop dat teken van is. Dank u wel dat ook dat vanmorgen zo weer beleefd is hier in deze kerk. Dat er zoveel mensen waren. Vader, en wij bidden u nog om een zegen ook voor de doopouders, voor de kinderen en voor de verdere families. Zegen hen, o Heer. Wij bidden u ook om een zegen voor ons op deze avond, nu we hier samen zijn dan. Wilt u onze oren openen en ons hart openen voor datgene wat uw woord zegt. Heer, mag het ook zo zijn dat we uw stem door dat alles heen horen. Dat het niet afhangt van onze eigen gedachten of van de woorden van een predikant die er ook wel eens naast kan zitten, maar dat uw Heilige Geest in ons midden is en dat bent u ook en dat u tot onze harten zelf zult spreken en ons zult geven wat wij nodig hebben ook op deze avond om de nieuwe weken in te gaan straks. Heer, wij komen ook voor u met onze zonden, want wij hebben gezondigd tegen u in gedachten, woord en daad, in het kwade dat wij gedaan hebben en in het goede dat we hebben nagelaten. Gezondigd tegen u, tegen een ander, tegen onszelf ook wellicht. Maar wilt u ons dat alles vergeven? En wij danken u dat we straks ook in het evangelie zullen horen dat u daarvoor alles hebt gedaan. U hebt alles in het werk gesteld om ons in de vrijheid te zetten en om ons te laten leven in vrede met u. Heer, open zo onze harten. Vul ons met uw Heilige Geest, dat we mogen luisteren naar uw stem. Dat alles bidden wij van u, niet omdat wij het verdiend hebben, maar uit genade in Jezus' naam. Amen. Ja, wij gaan onze schriftlezing houden nu. Ik ga even op zoek naar een Bijbel. Ah ja, hier is die. U ziet, het is voor de eerste keer, dus ik moet nog even zoeken een beetje. De eerste schriftlezing is Exodus hoofdstuk 24, vers 1 tot en met 11. Het boek Exodus hoofdstuk 24, vers 1 tot en met 11. En daar spreekt het woord van de Heer als volgt. Daarna zei hij tegen Mozes: klim naar boven, naar de Heere toe, u en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël, en buig u op een afstand neer. Alleen Mozes mag tot de Heere naderen. Zij mogen echter niet naderbij komen. En ook het volk mag niet met hem naar boven klimmen. Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de Heere en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en zij zeiden: al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de Heer op. Hij stond 's morgens vroeg op en bouwde onderaan de berg een altaar. En richtte 12 gedenkstenen op voor de 12 stammen van Israël. En hij stuurde de jonge mannen van de Israëlieten erop uit. Die brachten brandoffers en brachten dankoffers voor de Heere, te weten jonge stieren. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schalen. En de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar. Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En ze zeiden: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei: zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heere met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven en ook Nadab en Abihu met 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijke van de Israëlieten. Nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 16 vanaf vers 24. Matteüs 16, vers 24, en dan lezen we door tot in hoofdstuk 17, vers 9. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de doden. Tot zover de schriftlezingen. Laten wij hierop antwoorden met Psalm 36, vers 2 en 3 uit de Oude Berijming. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid als de wolkenboog. Psalm 36, Oude Berijming, vers 2 en 3. Thank you. Gemeente, meteen na de verkondiging zingen we het lied Wat de toekomst brengen mogen. Gezang 293, zonder verdere aankondiging. Dus meteen na de preek zingen wij dat. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De verheerlijking op de berg, het is voor mij echt een van de mooiste gedeelten in het evangelie. We hebben zojuist gelezen hoe Jezus van gedaante wordt veranderd en dat zijn gezicht straalt als de zon. Wat moet dat mooi zijn geweest. Het doet me ook denken aan het begin van het boek Openbaring. Daar lezen we ook iets dergelijks. Johannes zat toen in ballingschap op het eiland Patmos. En daar openbaarde Jezus zichzelf toen ook aan hem. En ook op dat moment was zijn gezicht zo als de zon schijnt in haar kracht. Zo staat daar dan. Prachtig. En zoiets gebeurt nu dus ook op de berg van de verheerlijking. En niet alleen zijn gezicht, maar ook het kleed dat Jezus draagt, ook dat wordt zo wit als het licht. Zo wit als geen wolwasser ze kan maken, voegt een van de evangelisten ook toe. In die tijd was het heel moeilijk om echt stralend witte kleren te hebben. Dat had je gewoon niet, die mogelijkheid was er niet. Maar dan waren er blijkbaar mensen die erin gespecialiseerd waren om die kleren toch zo wit mogelijk te maken. Maar het kleed van Jezus, dat overtrof alles nog in schittering en in witheid. Ja, wat zal Jezus mooi zijn geweest op dat moment. En als we bedenken dat wij hem ook eens met onze eigen ogen zullen mogen zien, dan hebben we hier in dit schriftgedeelte alvast een beeld van hoe hij eruit zal zien. Petrus, Johannes en Jacobus, zij maken het mee op die dag en ze zijn maar bevoorrecht. Als je deze beschrijving dan leest, dan maakt dat het verlangen voor ons des te groter om hem ook eens in levende lijven te zien. Nu, het onderwerp van deze dienst, dat hangt daar ook een beetje mee samen. Dat is eigenlijk God zien. Nog een heel breed onderwerp. Maar dat is eigenlijk net zoiets als op de berg van de verheerlijking. Dat je God mag zien zoals hij is. We lazen het ook in het Oude Testament bij Mozes en die oudsten, dat zij ook God zien. Zo staat het er letterlijk. Prachtig. Maar nu is het zo dat voordat dit verhaal begint over de verheerlijking, dat er nog iets aan vooraf gaat. En dat is best iets ingewikkelds. Toch is het belangrijk dat we daar even bij stilstaan, bij datgene dus wat er vooraf gaat aan de verheerlijking op de berg. Het is een beetje ingewikkeld, zeg ik al, maar ik heb ook begrepen dat het 's avonds vaak een beetje leerdienstachtige, dat een beetje het karakter is van de dienst. Dus ik denk van, nou, het moet kunnen. Ik ga het ook niet al te moeilijk maken. Maar het is wel zo dat in vers 28, dus het vers wat er meteen aan vooraf gaat, dat Jezus daar iets zegt wat de nodige misverstanden heeft opgeroepen. Hij zegt daar het volgende. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommige van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, totdat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Als u goed hebt gelezen, dan hebt u gehoord dat ik daar een klein verschilletje heb gemaakt, een kleine verandering. Want in onze vertaling die wij hebben, staat voordat. Maar de grondtekst zegt niet voordat, maar totdat. En we zullen zien dat dat een wezenlijk verschil gaat maken. Gemeente, ik wil niet doen alsof ik het beter weet dan de Bijbelvertalers. Zeker niet. Maar ook de Oude Statenvertaling, dus de vertaling die we hadden voordat de herziene Statenvertaling kwam, die vertaalt ook met totdat. Er zijn sommigen die de dood niet zullen smaken totdat zij de Zoon zien komen. Totdat dus. Wat is hier aan de hand dan? De Heer Jezus spreekt in de versen 24 tot en met 28 niet alleen met zijn 12 discipelen, maar hij spreekt hier tot de grote menigte. Bij Matteüs zien we dat niet meteen, maar Marcus en Lucas beschrijven dit ook en zij zijn er veel duidelijk over. Jezus richt zich hier tot massa mensen. Hij heeft tot verschillende groepen mensen gesproken. Eerst alleen tot de 12. Maar daarna, vanaf vers 24, roept hij heel de menigte weer bij zich. De menigte die eerst misschien een beetje op een afstand was komen te staan. En als dan al die mensen bij hem zijn, ook mensen die bijvoorbeeld genezen zijn van hun ziekte, mensen die Jezus hebben horen spreken, zijn wijsheid, als al die mensen daar bij hem zijn en om hem heen staan, dan waarschuwt Jezus hen. Hij zegt tegen hen: wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Die zal het behouden. Een ernstige waarschuwing van Jezus voor de menigte. Maar met deze woorden wijst hij hen op het laatste oordeel dat eens komen zal aan het eind van de geschiedenis. Want op die dag, zo zegt Jezus, dan zal de Zoon van Mens een ieder vergelden. De schapen aan zijn rechterhand, weet u wel, de bokken aan zijn linkerhand. Zoals we ook gelezen hebben in de geloofsbelijdenis, dat Jezus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En als Jezus dan komt op die laatste dag, dan zal hij niet meer in eenvoud komen. Niet meer, zeg maar, als op dat ezeltje, weet u wel. Hij zal dan niet meer in eenvoud komen, maar dan zal hij komen in de heerlijkheid van zijn Vader, zo zegt hij. Inderdaad, met een gezicht en een kleed blinkend als de zon en vergezeld van de engelen. Hoort u het, gemeente, hoe Jezus de mensen hier alert maakt op zijn terugkomst en dat hij dan een ieder zal vergelden naar zijn daden? Dan zal er een afrekening plaatsvinden. Tegelijkertijd mogen wij ook zeggen, in alle vrijmoedigheid, dat wie tijdens dit leven zijn vertrouwen stelt op Jezus, dat die niet hoeft te vrezen voor het laatste oordeel. Want wie vertrouwt op Jezus, wie hem kent, tegen hem zal Jezus zeggen: kom binnen, trouwe dienaar, want u weet wel, ik was hongerig en jij gaf mij te eten, zelfs zonder dat we dat wisten. En al onze zonden, broeders en zusters, die van u en van mij, die zijn dan opgenomen in die zee van Gods liefde. In die zee van Gods liefde, daar liggen onze zonden dan begraven. En mevrouw Corrie ten Boom, voor wie haar kennen, die heeft ooit gezegd: verboden te vissen. Die oude zonden hoeven niet meer naar boven te worden gehaald. Het is vergeven en vergeten. Dus zo hoeft er voor ons geen spoortje van angst te zijn voor dat laatste oordeel. Maar degenen die daar staan in die menigte rond Jezus, die niet op hem vertrouwen, dat is niet best. En het is misschien daarom dat Jezus hun nu oproept om hun levens vanaf dat moment te verloochenen. Om hun levens te verliezen vanwege Jezus. Dan zullen zij nog behouden worden op die laatste dag. Dit is nu de boodschap die Jezus heeft in de versen 24 tot en met 27 voor de grote menigte die bij hem is. Verlies je leven, volg mij. En hij confronteert hen met de manier waarop hij eens zal terugkeren als rechter in de heerlijkheid van zijn Vader. Jezus komt in heerlijkheid. Maar dan is daar dus die moeilijke uitspraak in vers 28. Daar zijn we nu aangekomen. Jezus begint met te zeggen, voorwaar ik zeg u. En als Jezus dat zegt, dan moeten we goed luisteren. Want hiermee wil hij zijn gezag laten gelden. Voorwaar ik zeg u. En dan gaat hij verder. Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, totdat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Laten we eens proberen om deze moeilijke uitspraak een beetje te ontleden. Om te beginnen het laatste stukje, waar Jezus het heeft over de Zoon des Mensen zien komen in zijn koninkrijk. Dat kan haast niet anders, of dat moet te maken hebben met het voorgaande, wat we zojuist gehoord hebben. De wederkomst. Dat moment waarop hij komt met de wolken voor het laatste oordeel. En dat dan Gods koninkrijk met kracht doorbreekt op de aarde. Daar verwijst deze uitspraak van Jezus naar. En ik weet wel, er zijn in de loop van de tijd, zeker ook in de laatste paar eeuwen, bijbeluitleg, ook andere interpretaties aangegeven om deze uitspraak te verklaren. En die zouden we allemaal natuurlijk kunnen langslopen, maar dan wordt het wel een hele lange preek. Dus dat moesten we maar niet doen. Het is, althans voor mij, het meest aannemelijk dat het gaat hier over het eind van de tijd, over de wederkomst van de Zoon des Mensen in zijn koninkrijk. Daar lijkt vers 28 naar te verwijzen. En dan het eerste gedeelte, daar zegt de Heer dus, er zijn mensen die de dood niet zullen proeven, niet zullen smaken, totdat dat gebeurd is, dat ik kom in mijn koninkrijk. Moeilijk. Moeilijke uitspraak. Maar de, en ik zeg weer, hoogst waarschijnlijk meest aannemelijke verklaring is dit. En dan kunnen we een vergelijking maken met enkele andere Bijbelteksten. Dat wie gelooft in hem, in Jezus Christus, die zal niet sterven, maar die zal leven, ook al ware hij gestorven. Met de nadruk op die laatste woorden, ook al ware hij gestorven. Deze uitspraak komt uit het verhaal waar Lazarus is gestorven en Martha en Maria naar Jezus toekomen in wanhoop. En dan zegt Jezus dat tegen een van hen, dat wie in mij gelooft, die zal leven, ook al was hij gestorven. En zo was het nu ook voor die groep discipelen die om hem heen stonden. Niet voor de hele menigte, want niet alle mensen geloofden in Jezus. Maar de mensen die bij hem stonden en die in hem geloofden, voor hen gold dat zelfs al zouden zij komen te sterven door vervolging of door oorlog of door een natuurlijke dood, ze zouden toch de dood, de eeuwige dood dus, niet smaken. Maar ondanks dat zij gestorven waren, zouden zij leven. Want wie op Jezus Christus vertrouwt en hem gehoorzaamt als zijn Heer, die heeft het eeuwige leven. De dood is dan slechts een drempel, een overgang van het tijdelijke naar het eeuwige. Maar de echte dood, die zul je dan niet smaken. Zo lijkt nu de diepere betekenis te zijn van de woorden van de Heer. Nou, van de mensen die om hem heen stonden, kunnen we rustig aannemen dat zij allemaal gestorven zijn. De mensen die op dat moment bij hem waren. Ze zijn niet in leven gebleven tot aan de wederkomst. En Jezus heeft zich ook niet vergist. Jezus wist natuurlijk ook niet precies wanneer hij zou terugkomen. Dat heeft hij ook gezegd. Alleen bij de Vader was dat moment bekend. Maar in ieder geval, wat recht overeind blijft staan, dat is dit. Wie Jezus' woorden zou bewaren, zo zegt ook Johannes in hoofdstuk 8, wie Jezus' woorden zou bewaren, die zou de dood niet proeven tot in eeuwigheid. Het is precies dezelfde uitdrukking. Dat was zo voor de mensen die bij hem stonden op dat moment. En als we dan 2000 jaar naar voren gaan, naar onze tijd, dan geldt dat ook nog voor u en voor mij, broeders en zusters. Ook u en ik moeten weten dat de dood maar een overgang is. En dat wij door Jezus Christus eeuwig leven hebben. Niet misschien, ik hoop erop. Ik weet niet hoe het zal zijn natuurlijk. Je weet niet hoe het is daar aan de andere kant van de doodsrivier. Ja, dat zeggen we ook wel vaak tegen elkaar. Maar voor wie Jezus Christus gelooft, is het zo dat die heeft het eeuwige leven. Dat heeft hij zelf beloofd. Wij zullen de dood niet proeven, de eeuwige dood. En ook wat voor verschrikkingen van de dood en misschien ook in ons hoofd zullen rondspoken. Wij zullen de dood niet proeven. Wij zullen ons leven niet verliezen aan de dood. Nee, voor ons mag het zijn zoals in dat bekende paaslied. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Hij heeft het volbracht. Wie het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Degenen die om mij heen staan, sommige daarvan, zegt Jezus, die zullen de dood niet smaken. En dat was ook zo. Heel de tijd, totdat de Zoon des Mensen komt in zijn koninkrijk, gold dit. Dat gold voor hen en dat geldt nu ook vandaag nog weer voor ons. Wij zullen niet sterven, niet in die zin dat ons leven verloren is. Dat het is het einde en dat was het dan. Nee, ik zal niet sterven, maar leven. En zo wordt dan die gebeurtenis van de verheerlijking ingeleid. En nu bij de verheerlijking gaan we niet lang meer stilstaan. Er zijn nog een paar dingen die ik graag met u wil delen. In die zin van, wat zien we daar nu zoal voor moois? We lopen dat gewoon even langs en dan zullen we de preek afronden. Voor Petrus, Jacobus en Johannes is het een demonstratie van wat het zal zijn. Christus in zijn heerlijkheid. In vers 28 sprak hij over zijn heerlijkheid. Hè? En nu gaan we dan iets zien van zijn heerlijkheid. Het is een alvast een vooruitwijzing naar hoe Jezus er dan uit zal zien in zijn heerlijkheid. Nou, wat zien zij zoal? Het ene is al genoemd, hè, die verandering van zijn gezicht en van zijn kleed. Het wordt stralend als de zon. En ja, dat spreekt zo tot de verbeelding. En dan zien zij ook Mozes en Elia. En dan ook op zo'n manier dat het hun duidelijk is dat het Mozes en Elia zijn. Ze herkennen hen. Mozes en Elia, die ook al in hemelse glorie zijn. Die twee die ook eigenlijk, ja, het zou zelfs kunnen zijn, van Mozes is zijn graf nooit teruggevonden. Hè? En van Elia weten we dat hij met die vurige paarden is opgenomen in de hemel. En dat nu juist deze twee, die geen gebruikelijke dood hebben gestorven, dat die nu ook op dit moment aanwezig zijn bij Jezus. Dat is heel bijzonder. En dan zien we nog die wolk in vers 5. En daaruit blijkt ook weer de godheid en de heerlijkheid van de Zoon. Hij is de Zoon van God. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Eén met de Vader. En ze horen de stem van de Vader. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn behagen heb. Luister naar hem. En zo, met deze facetten van zijn verheerlijking, zien wij dan de stralende heerlijkheid van de Zoon. En eens zal hij terugkeren in heerlijkheid naar deze aarde. En dan zal hij wellicht dus ongeveer zo uitzien, zoals het ons nu beschreven is. En alle mensen zullen op hun knieën gaan voor hem buigen. Nou, broeders en zusters, als laatste, wat kunnen wij meenemen uit deze geschiedenis? Als wij van hier gaan, straks naar huis, de nieuwe week weer in. Ja, het is natuurlijk vooral een geschiedenis, zoals ik al een paar keer heb gezegd, die heel erg tot de verbeelding spreekt. En die kan bemoedigen, die je onder de indruk van kan laten zijn, van Jezus en van God, van de Vader. Maar, weet u, Petrus heeft later in de tweede brief van Petrus nog eens geschreven over deze gebeurtenis. Hij heeft daar kort nog even op teruggeblikt. En dan heeft hij geschreven: wij zijn aanschouwers geweest van Jezus' majesteit. Die heerlijkheid, ja, die stond centraal. En dan vervolgt Petrus: wij zijn daarop geen kunstig verdichte fabels nagevolgd. Dat is een beetje oud-Nederlands, maar eigenlijk wordt ermee bedoeld dat Petrus en de andere apostelen niet zomaar een verhaaltje hebben geloofd. En op basis daarvan Jezus hebben gevolgd tot in de dood, hè, nota bene. Nee, zij, zo wil Petrus zeggen, zij hebben God echt gezien en gehoord in Jezus Christus, daar op de berg. Als wij Petrus nu zo horen spreken, dan mag dat ook ons het vertrouwen geven dat het evangelie echt waar is. Dat het geen sprookje is. En u? Bent u soms zoekend? Of twijfelt u? Wordt u aangevochten soms? Vraagt u zich wel eens af, bestaat God echt? Of natuurlijk die vraag over het sterven, waar we het ook over hebben gehad vanavond. Wat gaat er dan met mij gebeuren? Wat gebeurt er met mijn geliefden? Al die vragen die kunnen door ons hoofd spoken. Maar Petrus heeft hem echt gezien. En laten wij het dan gewoon maar aannemen van hem. Petrus, een echt mens, zoals wij. Hij heeft het gezien. Hij heeft God echt gezien in Jezus Christus. En laten wij het dan van hem maar aannemen. Vertrouw op de Heer Jezus Christus. Er is een goede reden voor. Amen. Laten wij danken en bidden en we zullen het gebed besluiten met het Onze Vader. Heer onze God, u bent tot ons gekomen in uw Zoon Jezus Christus en door uw Heilige Geest. U bent in ons midden. Wij zien u niet. Wat zou het mooi zijn om u te mogen aanschouwen met onze ogen. Maar zover is het nog niet. Maar we hebben zojuist ook gezongen dat wij, ook al zien wij niet, dat wij toch geloven in u. En u bent het ook die ons dat geloof wilt schenken en dat ook altijd weer wilt versterken in ons. En er zal een dag komen dat wij wel oog in oog met u zullen staan en voor u zullen neerknielen. Heer, wat een dag zal dat zijn. Wilt u ons zo helpen, de nieuwe week die eraan komt. Help ons bij ons werk. Wees met onze kinderen, met onze ouders, grootouders, kleinkinderen ook. Dat wij in de week die komt ook datgene dat we in de kerk hebben meegenomen. Vandaag, vanmorgen natuurlijk vooral. En ook vanavond dat we dat ook zullen uitstralen naar de mensen om ons heen. We bidden u voor de wereldwijde kerk. We bidden u om eensgezindheid ook. Voor alle gemeenten die in Jezus Christus geloven. Vader, wij bidden u ook voor deze gemeente hier in Heteren. We bidden u voor het meeleven van jong en oud. We bidden u voor de kerkenraad, voor een ieder die een taak heeft en voor alle dienstwerk dat er wordt verricht. Wilt u het zegenen, Heer? Zend uw geest daarop en maak ons en de gemeente nieuw. Vader, wij bidden u voor de hele wereld. Wij bidden u voor al onze medemensen en voor alle volkeren op aarde. Wij bidden u voor hen die ons regeren, ook de nieuwe regering die is aangetreden. Vader, wij smeken u, ontferm u over de volken die oorlog voeren met elkaar. Vader, wij bidden u voor het volk Israël en voor alle volken daaromheen. Het zou te veel zijn om ze allemaal op te noemen die momenteel in oorlog zijn. Heer, geef vrede. Ja, geef vrede. Maar laat er ook recht geschieden. Met name aan die mensen in Iran die al zoveel jaren onderdrukt zijn. Heer, dat zij toch ook in vrijheid mogen leven. Het lijkt bijna een utopie. Het lijkt bijna onmogelijk. Maar u bent een God van wonderen. En wij weten bovendien dat er een dag komt dat u terugkomt in heerlijkheid. En dan zult u alles goed maken. Dan zult u alle dingen nieuw maken. Zo willen we ook een moment van stilte nemen. En in die stilte onze persoonlijke gebeden voor u neerleggen. En broeders en zusters, laten wij dan besluiten met de woorden die de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven in te zamelen in de collecte. En als we dat dan gedaan hebben, zullen we meteen overgang gaan ook naar ons stoplied. Ik wil u, o God, mijn dank betalen uit gezang 390 in het liedboek voor de kerken. Maar eerst is er dan de collecte. Oh, Laten wij dan van hier gaan met ons dragende de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.